Beste mensen, van harte welkom vanavond. Mijn naam is Wouter Roosema. Ik mag u namens het leerhuis van de Plantagekerk hartelijk welkom heten. Als leerhuis van de Plantagekerk zijn wij ontzettend blij dat Jos Douma deze bergredencursus ontwikkeld heeft. En ook via ons aanbod, zeg maar, via onze programmering, beschikbaar heeft gesteld. Daar zijn we hem erg dankbaar voor. Ik heb begrepen dat er mensen uit ook van ver buiten Zwolle zijn gekomen. Heel leuk, dank u wel. Misschien is het leuk als jullie elkaar even de handen schudden. Even kennis maken met elkaar, kort. Ja? Even de verbinding maken. Nou, dat lijkt me een hele gezellige groep. Mensen, ik mag zo openen met een stukje uit Gods woord. Een stukje uit de bergreden. Daarna mag ik een kort gebed uitspreken. En daarna zingen we een lied. En dan gaan we starten met het onderwijs waar we allemaal voor komen. Ik mag een stukje lezen uit Matthäus 5, vers 3 tot en met 16. Uit de bergreden dus. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Heere God, Vader in de hemel, Schepper van hemel en aarde, we komen tot u in de naam van Jezus, onze Heer. Vader, we willen u danken dat we hier zo bij elkaar mogen zijn met zo'n grote groep mensen uit allerlei plaatsen in Nederland en vanuit Zwolle. We willen u danken, Heere, dat we hier vanavond onderwijs mogen ontvangen van Jos. We willen u danken voor zijn inzet en zijn voorbereiding. We willen u danken voor zijn gaven van onderwijs en zijn vreugde om dit te doen. We bidden u, Heere God, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn vanavond? Wilt u ons inspireren, onze harten openmaken? Wilt u maken dat die woorden als zaadjes geplant worden? Dat we dichter komen bij u, Heere Jezus. Zodat we u nog beter kunnen navolgen in ons dagelijks leven. Vader, we bidden u om uw zegen en we vragen u ook om een zegen over Jos, over zijn woorden. Het werk van zijn handen wilt u het zegenen. In de naam van Jezus. Amen.
Zullen we gaan staan bij het zingen van dat lied wat we nu gaan doen? Ik ben enigszins blij verwonderd dat jullie met zoveel mensen zijn gekomen. Dat verdient eigenlijk wel een applausje voor jullie zelf. Heel mooi dat jullie er zijn. Uit allerlei windstreken, Zeewolde. Uit Zeewolde waren de eerste drie aanmeldingen. Enschede is vertegenwoordigd, Zuidwolde. Welke plaatsen nog meer? Zwolle. Ermelo, kijk eens even, Hattem, Lelystad, kijk eens. Heel fijn, ik heb in het voortrek niet gezegd dat je dit ook kunt beluisteren via kerkomroep. Ik kan me bijna voorstellen dat je zegt, nou dan ga ik volgende keer ga ik thuis luisteren. Maar het heeft toch altijd iets extra's als je samen met mensen in één ruimte bent. Maar het is mooi dat op dit moment ook mensen meeluisteren. We weten in ieder geval van één iemand die vanuit Oeganda meeluistert op dit moment. En ook iemand uit Amerika volgens mij en iemand in Hoofddorp. En ze weten zelf al wie ze zijn. Wij gaan ons verdiepen in de bergreden van Jezus. En wat kun je van deze avonden verwachten? Wat mij betreft deze avond vooral onderwijs van mij. Er zullen ook momenten zijn dat we even met elkaar aan het sparren zijn. Maar we gaan geen groepjes vormen of zo. Op de avond in elk geval niet, ook omdat we daarvoor een te grote groep zijn. Ik ga jullie straks nog wel uitdagen om kleine leergroepjes te vormen. Die een WhatsApp-groepje aanmaken bijvoorbeeld. En dan gedurende deze periode elkaar een beetje stimuleren om bezig te blijven met die bergreden. Want in je eentje lukt dat vaak niet. Maar als je 1, 2, 3, vier mensen om je heen hebt die je daarin stimuleren, dan gebeuren er vaak meer dingen. Waar we het even over hebben, helemaal aan het begin, is van wat hoop jij nou eigenlijk van deze avonden? Want als je aan een cursus meedoet, is het altijd zinvol om jezelf even af te vragen, ja, wat wil ik er nou eigenlijk mee? Je kunt heel laag inzetten en zeggen, nou, ik wil gewoon 3 avonden van huis zijn. En dat doe ik dan hier in de Plantagekerk en daar krijg ik dan onderwijs over de bergreden en dat is prachtig. 3 avonden uit. Nou, helemaal goed, vind ik een legitieme manier om ermee bezig te zijn. Je kunt de lat ook een heel stuk hoger leggen. Je kunt ook denken van dit wordt een levensveranderende ervaring. Ik wil heel graag dat die bergreden van Jezus diep in mijn leven neerdaalt. Dat er echt vanuit de woorden van Jezus iets nieuws op gang komt in mijn leven. Ik zie al iemand te knikken die zegt van die kant wil ik wel op. En alles wat ertussenin zit. Dus je zit hier allemaal voor jezelf of samen met anderen. Maar het is goed om even voor jezelf je af te vragen, wat wil ik nou eigenlijk met deze cursus? Waar hoop ik op? Ik heb even, waar boven staat nu, wat hoop ik? Ik heb op de website gezet toen ik de cursus aan het voorbereiden was. En dat is al een heel aantal maanden geleden. Ik heb nu dan even mijn telefoon, omdat ik daar de dia's op heb staan. Dus dat je niet denkt dat ik stiekem zit te appen. En ik hoop dat jullie dat ook niet doen trouwens. 3 dingen. Laat jezelf raken door Jezus' beroemdste toespraak. Dat is eigenlijk wat ik hoop dat er gebeurt. Bij mij gebeurt het al een beetje. Zo in de loop van de tijd dat ik er al mee bezig ben. Wat is het toch een fantastisch mooie toespraak van Jezus. En wat zegt hij daar? Ongelooflijk belangrijke dingen in die ook voor vandaag zo belangrijk zijn. En hoe kan het dat ik die bergreden nu eigenlijk pas ontdek? Ben ik bijna 50? Ben ik al 25 jaar theoloog? Hoe kan dat, dat ik nu pas die bergreden een beetje ontdek? Laat jezelf raken door de beroemdste toespraak van Jezus. Verdiep je spiritualiteit door te leren leven in de geest van Jezus. Ik zal het niet te veel over spiritualiteit hebben, maar daar wordt mee bedoeld. Tenminste, daar bedoel ik altijd mee. Spiritualiteit is dat je leeft in de geest van Jezus. Dat de Heilige Geest in je leven aan het werk is en vernieuwende dingen in je leven doet. Nou, ik geloof dat de bergreden daar een ongelooflijk belangrijk middel in is. En maak de stap van geloven op basis van leerregels naar dagelijks geloven vanuit een leefregel. Daar zal ik nog wel weer op terugkomen. Ik sta zelf een beetje in een traditie waar heel veel nadruk lag op de leer. En ik weet niet of het er nog op ligt. We zitten echt wel een beetje in een overgangsfase, denk ik, in het kerkelijke leven. Maar heel veel nadruk op de leer. Moest allemaal keurig op een rijtje staan. Ik hoor steeds meer mensen denken, ja, het lukt me niet meer om het netjes op een rijtje te hebben. Ik weet het eigenlijk gewoon niet meer. En dan kun je van armoede denken, nou dan geef ik het geloof maar op. Maar je zou ook kunnen zeggen van nee, het gaat misschien eigenlijk helemaal niet om die leer. Het gaat niet om dat ik alles precies op een rijtje heb staan. Het gaat om een manier van leven. Geloven is een manier van leven. Geloven is niet dat je een set overtuigingen hebt waar je een handtekening onder zet. Geloven is dat je een bepaalde manier van leven omarmt. Namelijk de manier die Jezus aanwijst in de bergreden. Nou, dat zijn de 3 dingen die ik op de website had gezet en waar ik nog steeds van harte achter sta. En wat jullie hopelijk gaat helpen is dit papiertje wat jullie gekregen hebben. Of het ligt nog daar op het tafeltje bij de ingang. Daar staat gewoon de bergreden op 1A4'tje. Ik hou altijd van 1A4'tje. En gelukkig als je een klein lettertype kiest, dan kan er altijd heel veel op 1A4'tje. Maar als dit 1A4'tje nou gewoon deze periode tussen Pasen en Pinksteren met je meegaat. Dat je hem altijd bij je hebt. Je kunt het trouwens ook, en dan laat ik toch even de smartphone weer zien. Als je gaat naar de site levenindekerk.nl en je klikt op bergreden of op menu, dan kom je al snel bij bergreden lezen. En daar staat voor elke dag staat dan het stukje wat hier ook op papier staat. Dus je kunt het ook vanaf je smartphone doen of vanaf je computerscherm. Maar wat ik zo mooi zou vinden is dat jullie dit papiertje meenemen. Dat je het gaat koesteren als een kostbare schat, een kleinoot. Om dagelijks even in handen te nemen en die woorden van Jezus op je in te laten werken. Ik laat even zien dat ze... Het begint dan elke dag met een bijbelwoord en met een gebed. En dat laat ik even zien, de rest kun je dan zelf wel ontdekken. Ik ben zelf hier al een tijdje mee bezig, om dat elke dag even te doen. En dan vraag je natuurlijk aan mij, Jos, lukt dat ook elke dag? Nee, dat lukt niet elke dag. er gaat soms zomaar even een dag voorbij dat ik er toch niet aan denk, of dat er allerlei andere dingen veel belangrijker zijn. En maar een van de dingen die ik heb geleerd in spiritualiteit, in leven met Jezus, is dat je mag elke dag opnieuw beginnen. Je mag elke dag opnieuw beginnen. Geestelijk leven is elke dag opnieuw beginnen. Dus dat geldt ook voor dit. Het moet niet een soort last worden. Van als ik het dan niet gedaan heb een dag, dan moet ik dat inhalen of zo. Je hoeft het niet in te halen. Gewoon verder gaan waar je gebleven was. En daar helpt de dagaanduiding helpt daar ook gewoon bij. En hopelijk komen dan elke keer aan het begin deze woorden langs. Bijbelwoorden. Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dus als het ware een soort basisovertuiging die onder het lezen van de bergreden ligt. Het is een uitspraak van Paulus. Een basisovertuiging. Wij zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden. De hele bergreden is vol goede daden. Om de weg te gaan van de goede daden. En dan staat erbij die God heeft voorbereid. Dat is ook zo mooi om dat op je in te laten werken. Jij hoeft dat allemaal niet zelf te bedenken. Jij hoeft zelf niet allerlei stappen te zetten. God heeft het als het ware al klaargelegd. Hij heeft het allemaal al klaargezet voor je. Hij heeft het allemaal al voorbereid. En daar mag je in wandelen. Dat is eigenlijk de genadige boodschap die Paulus hier geeft in Efeze 2 vers 10. En ook Romeinen 6 vers 4. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Dus dat is wat God in petto heeft voor ons. We mogen een nieuw leven leiden. En de bergreden tekent dat nieuwe leven uit. Want het kan nog een beetje abstract blijven. Ja, nieuw leven, tuurlijk, prachtig. Maar hoe ziet het eruit dan? Nou, ga maar aan de voeten van Jezus zitten en ga maar luisteren. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Blijkbaar hoort bij het nieuwe leven hoort nederigheid. Jullie zijn het zout van de aarde. Blijkbaar hoort bij het nieuwe leven dat je zout voor de aarde wordt. Enzovoort. Hè? Dus het nieuwe leven wordt uitgetekend in de bergreden van Jezus. Nou, dan nog een gebed. De uitnodiging is dus, gebruik dit papier elke dag. En neem even tijd om die Bijbelwoorden op je in te laten werken. Wat mij betreft, we zijn al op dag 4 van de 50 dagen. Maar we leven van Pasen naar Pinksteren toe. En dat is een tijd om te leven vanuit de opstanding van Jezus. Want nieuw leven is dus echt mogelijk. Want Jezus is dus opgestaan. En omdat het echt mogelijk is, moeten we ons dat wel toe-eigenen. We moeten dat naar ons toe halen als het ware. Al biddend en al bijbellezend en al luisterend naar de stem van Jezus. Dus ik hoop dat je al die dagen die nog volgen tot en met Pinksteren, maar je mag daarna verder gaan. Maar in elk geval tot en met Pinksteren, dat je zegt, ik wil elke dag die woorden van Jezus op me in laten werken. Omdat ik geloof dat nieuw leven mogelijk is. En ik voel al meteen weer dat ik de behoefte heb om erbij te zeggen dat het soms ook niet meevalt. En dat we struikelen. En dat, goed, ik zeg het even niet. Gewoon, we mogen geloven, het is Pasen geweest namelijk. Het is mogelijk. Nieuw leven is mogelijk. Dat is de paasboodschap. Ik heb bij mij staan dat appgroepje vormen. Daar kom ik zo nog heel even terug. Nog even, wat hoop ik? Na de cursus is de bergreden of de bergregel, daar kom ik later nog wel eens op terug, voor jou een kostbare en onmisbare bron voor je eigen leven met de Heer geworden. Je bent vertrouwd met de inhoud ervan en je ervaart dat de Geest je aanvuurt om de radicale boodschap van de bergreden uit te leven in je dagelijkse wandel met God. Nou, dat is een mooi doel. Ik wil jullie even uitnodigen om heel even in stilte bij jezelf erbij stil te staan. Wat wil ik nou eigenlijk met deze cursus? Misschien kun je even voor jezelf iets opschrijven. Gewoon een klein minuutje. En daarna het even 1 of 2 minuten delen met je buurman of je buurvrouw. Dus laten we even stil zijn. Ik weet niet precies hoe lang een menu duurt, maar ik vermoed dat die voorbij is ongeveer. Dus neem even de ruimte om even met je buur, als je dat wilt hoor, je mag het ook voor jezelf houden. Maar als je het wilt, deel het even met je buurman of buurvrouw. We gaan weer verder. Er zijn even mensen daar gaan zitten, want dit is natuurlijk een groot gebouw met een beetje nagalm ook. Is het beter zo? Er is wel ringleiding aanwezig, maar ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Nou, ik hoop dat je... Ja? Ja, er is ringleiding aanwezig. Die zit er binnenin, het hele stuk, hè? Ik heb wel eens gehoord van iemand dat je, als je daar zit, en daarom was dat mijn advies ook, dat het daar dan beter te horen is. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, die mevrouw heeft een apparaatje en dan kunt u misschien gebruiken iets van een ringleiding. We kijken even wat er gebeurt. Ik ga wel intussen even verder. Dus ik hoop dat je even voor jezelf contact hebt gemaakt met de vraag van wat wil ik nou eigenlijk met deze cursus, in de hoop dat dat ook met je meegaat de komende weken. Ik heb een prangende vraag, namelijk is de bergrede actueel? Ik vind het heel erg leuk, hè, zoals jij het ook zei, het is mij een vreugde om onderwijs te geven, in dit geval over de bergrede. Maar goed... He, dat heb je al vaker met dominees, die hebben een eigen dingetje wat ze dan heel leuk vinden. En dan moet iedereen dan maar in meegaan, of niet. Maar is dat bij de bergreden ook zo? Nou, natuurlijk is het even voor mij op dit moment een eigen dingetje. Dat ik denk, van, dat is zo ongelooflijk belangrijk, dat wil ik graag delen. Maar ik werd er wel door getroffen. 4 april is het als eerste avond uitgekomen. Oorspronkelijk had ik de cursus gepland vanaf 21 maart. Dat kon door organisatorische reden kon dat niet, want er was een alfacursus hier. En toen is het verschoven naar 4 april. En ik kwam er pas afgelopen zaterdag achter dat vandaag het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King werd vermoord. En Martin Luther King is natuurlijk iemand geweest die opgekomen is voor sociale rechtvaardigheid. En die zich ongelooflijk heeft laten inspireren door Jezus en ook in het bijzonder door de bergreden van Jezus. Dus ik vond het een prachtige samenloop van omstandigheden dat we juist op deze dag, dat we stilstaan en als je een beetje op Facebook en Twitter zit, maar ook de kranten, er zijn overal wel berichten over Martin Luther King vandaag, 50 jaar geleden. Omdat het iemand is die tot de verbeelding spreekt, vooral omdat hij leiding gaf aan een burgerrechtenbeweging. Maar ik las afgelopen zaterdag in het Nederlands Dagblad, toen kwam ik er ook achter, dat hij toch vooral ook gewoon dominee was. Hij was gewoon iemand die het evangelie wilde uitdelen. En die het evangelie wilde uitdelen in de sociale context van zijn tijd. Dus een mooi gegeven om vandaag even bij stil te staan. Ik las over hem, samen met Mahatma Gandhi en Nelson Mandela staat hij symbool voor een geweldloos verzet dat dwars door bloed, zweet en tranen heen grof onrecht overwint. Dus dat is Martin Luther King, Gandhi en Mandela geweldloos verzet. Geweldloosheid. En de derde avond wil ik daar in bijzonder wel bij stilstaan. Bij geweldloos leven, geweldloze communicatie. Gewoon geweldloosheid als datgene wat Jezus ook verkondigde. Ik kwam een preek tegen, daar zocht ik natuurlijk ook wel even naar gisteren, van Martin Luther King. En ik kwam uit bij een preek over je vijanden liefhebben. Dat is ook weer een citaat uit de Bergen. Lees ik ook even voor om even een moment te hebben dat we even daarbij stilstaan. Hij zegt in een preek, dit is voor mij zo bazaal, omdat het onderdeel is van mijn fundamentele filosofische en theologische oriëntatie. De gedachte van de liefde, de filosofie van de liefde. In Matteüs 5 lezen we deze fascinerende woorden die vloeien van de lippen van onze Heer en Meester. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel zijn. Nou, dat inspireerde Martin Luther King en daar staan we op deze manier even bij stil. Maar het ging nog verder. Is de bergrede actueel? Vanavond, op dit eigen moment, wordt in Amersfoort, in de Bergkerk, de bergrede gehouden. De Bergkerk, ik ken die kerk verder niet. Ik ben er één keertje langs gereden. Qua naam, ik geloof dat ook wel op een berg ligt in Amersfoort. Voor zover daar bergen zijn. Zolle heb je ook bergen, de Spolderberg bijvoorbeeld, of de Agnietenberg. Dus in dat soort bergen moet je denk ik ook in Amersfoort denken. Maar dat is de Bergkerk en die heeft al jarenlang de gewoonte om rond deze tijd een bergrede te laten verzorgen door een bekende Nederlander. Over het algemeen niet gelovige mensen en vandaag is Bas Heijnen aan de beurt. Ik kende Bas Heijnen eigenlijk, ik had die naam wel eens een keer gehoord, maar ik kwam er afgelopen woensdag, dus een week geleden, stond er een interview met hem in de Volkskrant. Nou lees ik de Volkskrant niet, maar ja, via Facebook krijg je heel veel informatie naar je toe. Een interview met Bas Heijnen over onder andere de bergrede. Titel van het verhaal in de krant was, wat heeft Jezus ons nog te vertellen? Gewoon Volkskrant, hè? Bas Heijnen, ongelovige columnist en denker en schrijver. Hij heeft een boek geschreven, Het Onbehagen. Hè, waarin hij diep ingaat, ik ken het boek niet, maar je hoeft maar een paar regels te lezen op internet ergens. En je kunt een beetje suggestie wekken dat je het boek wel kent. Maar ik ken het boek dus niet. Onbehagen. Maar het is in ieder geval, er is veel onbehagen in onze maatschappij. Wat hebben we nodig? Nou, hij gaat onder andere te raden bij de bergrede. En ik lees even ook iets voor uit dat interview. Ook de bergrede raakte bij Heijnen niet meteen de juiste snaar. Ik vond het vroeger allemaal nogal zalvend. Ja, ja, je moet je vijand de andere wang toekeren, tuurlijk. Maar toen ik het in de aanloop naar mijn eigen bergrede met een onbevangen blik herlas, zag ik dat het Jezus om iets wezenlijks gaat. Hoe kunnen wij betere mensen worden? Jezus zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Daarmee roept hij ons op om recht tegen onze menselijke instincten in te gaan. En dat is een zinnige oproep. Zeker in onze tijd waarin we gewend zijn terug te mappen als we een klap krijgen. Ga een dagje op Twitter kijken. Zie je daar iemand ooit de andere wang toekeren? Nou, dat is het verhaal van Bas Heijnen, die zich verdiept in die bergrede, die vanavond dus een bergrede houdt, waarvan we hopelijk morgen op allerlei plekken wel een verslag gaan kunnen lezen. Is de bergrede actueel? Ja. De bergrede is blijkbaar heel actueel. Zelfs een ongelovige, hij noemt zich ook zelf een ongelovige, is ervan onder de indruk. En hij zegt aan het einde van dat interview, er wordt hem de vraag gesteld, als Jezus zijn bergrede nu voor het eerst zou uitspreken, zou hij dan een snaar raken? En dan zegt Heijnen, ik denk, ik voel, maar misschien ben ik te positief, dat mensen zijn boodschap nu wel weer zouden willen begrijpen. Vooral omdat ze genoeg hebben van de meuk die ze de laatste jaren over zich heen hebben gehad van mensen als Wilders. Het besef daalt in dat de globalisering niet is tegen te houden, dat immigratie een feit is, dat we nu zo goed mogelijk moeten dealen met de kaarten die we hebben. Ik denk dat de bereidheid van mensen om uit hun bubbel te stappen groter is dan een paar jaar geleden. Maar dat zou wishful thinking kunnen zijn. Dus hij zegt, we leven allemaal in onze bubbels. En Jezus zegt, stap uit je bubbel. Dat is wel een heel erg populaire vertaling van waar het in de bergreden om gaat. Maar goed, laat het eens meedoen. Jezus zegt in de bergreden: mensen, stap uit je bubbel. Maak contact met andere mensen, met je vijanden. Met mensen die totaal anders zijn dan jij. Is de bergreden actueel? Nog een laatste illustratie kwam ik ook alweer vandaag tegen. Klaartje Kruif is theoloog des vaderlands. Ik weet niet of je wel eens van we hebben ook een denker des vaderlands en een dichter des vaderlands en een theoloog des vaderlands. En zij schreef vandaag een column op de website nieuwwij.nl. Zij is bezig met een project dat heet Heilige Ruimte. En samen met andere christenen, maar ook niet-christenen, onderzoek ze. Wat is nou die heilige ruimte in onze maatschappij? Hoe kunnen we daar weer contact mee maken? En ze hebben 7 maanden lang per maand 1 trefwoord. En vandaag is het trefwoord geïntroduceerd: Koninkrijk. Nou, dat is toch wel weer heel merkwaardig dat dat zo prachtig samen. Misschien hangt het ook wel een beetje in de lucht. Dat we op zoek zijn naar hoe ziet nou een betere wereld eruit? Hoe kunnen we nou meegaan in een beweging die ons op persoonlijk niveau helpt om een bijdrage te leveren aan een wereld waar mensen beter met elkaar omgaan? Zij gaf in die column een mooie persoonlijke vertaling van de zaligsprekingen. En die lees ik even voor. Gelukkig ben ik wanneer ik minder met mezelf bezig ben. Gelukkig ben ik wanneer ik in de wond van een ander durf te kijken en niet terugdeins. Gelukkig ben ik wanneer ik mij kan laten helpen. Gelukkig ben ik wanneer ik in een verhardende wereld zacht durf te zijn en niet terugschrik voor kwetsbaarheid. Gelukkig ben ik wanneer ik blijf vertrouwen en hopen. Gelukkig ben ik als ik mijn machteloosheid en verwarring kan laten klinken. Gelukkig ben ik, gek genoeg, ondanks of zelfs dankzij mijn hier en daar gehavende hart. Nou, prachtige persoonlijke vertolking van woorden als gelukkig wie nederig van hart zijn, gelukkig wie zachtmoedig zijn, gelukkig wie vervolgd worden. Genoeg bewijs geleverd, denk ik, dat de bergreden actueel is. Dus we hoeven niet te denken, we zitten hier een beetje in een kerkgebouw, een beetje stoffig te zijn met elkaar. Hè, want Bijbel, kerk, christen zijn, dat heeft een beetje een stoffige imago. Dat is dus niet het geval. We zijn hier bezig met iets wat actueel is, wat ons helpt om onze plek in de samenleving in te nemen. Waar we met elkaar blijkbaar ook naar op zoek zijn. Hoe kunnen wij in deze samenleving op een goede, betrokken manier met elkaar omgaan? Nou, dat was de eerste vraag. De tweede vraag, ik heb de cursus een beetje opgezet vanuit vragen. Ik had laatst een gesprek met iemand die ook cursussen verzorgt en die zei van: weet je wat altijd goed werkt? Stel een vraag. He, want als je een vraag stelt, dan wil je een antwoord horen. He, dus dan komt er iets op gang. Dus ik heb vanavond 7 vragen. Ik hoop dat ze alle 7 ook aan bod zullen komen. Dit is de tweede vraag. Waarom is de bergreden zo belangrijk? En dan beginnen we meteen even met Dietrich Bonhoeffer. Dat was voor mij wel de heel directe aanleiding om me in de bergreden te verdiepen. Het citaat wat op de volgende dia staat, die lees ik ook even voor. Dus Dietrich Bonhoeffer heeft zelf ook een boek geschreven over de bergreden. Het boek Navolging, zijn allerbekendste werk. De helft van het boek ongeveer gaat over de bergreden. Loopt hij de hele bergreden door. Maar ergens anders schrijft hij in een brief aan een broer van hem: ik geloof te weten dat ik eigenlijk dan pas innerlijk helder en werkelijk oprecht zou zijn als ik echt begon ernst te maken met de bergreden. Het is de enige krachtbron. En dan laat ik even iets weg. En dan zegt hij, en dat citaat is ook vrij bekend voor mensen die op zoek zijn naar hoe kunnen we het leven in kloosters en hoe kunnen we het monastieke leven integreren in het kerkelijk leven van protestanten. Het herstel van de kerk komt zeker weten voort uit een soort nieuw kloosterleven. Dat met het oude alleen een compromisloos leven volgens de bergreden in de navolging van Christus gemeen heeft. En ik geloof dat het de hoogste tijd is hiervoor de mensen te verzamelen. Dat is een soort verlangen van Bonhoeffer geweest in het midden van de dertiger jaren. Hij wilde mensen bij elkaar brengen die maar één verlangen hadden, radicaal leven volgens de bergreden. En het kloosterleven, daar gebeurt dat op een bepaalde manier. En het gaat hem niet zozeer om dat kloosterleven en alle vormen die daarbij horen. Dat is niet zijn, hoewel hij wel vlak voordat hij zelf een soort gemeenschap van predikanten begon. Die woonden bij elkaar, mannen die al predikant waren, maar nog een half jaar bij elkaar gingen wonen om zich te oefenen in het leven met God. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door een rondreis langs kloosters in Engeland. En daarna zegt hij dus dit, van ik geloof dat we een herstel van de kerk nodig hebben. Dat we veel kunnen leren van dat kloosterleven, maar dan toch vooral radicaal en compromisloos leven volgens de bergrede in de navolging van Jezus. Dus daarom is die bergrede belangrijk volgens mij, omdat het ons helpt bij het herstel van de kerk. Ik heb op de volgende dia nog een aantal redenen waarom het volgens mij belangrijk is om aan de bergrede aandacht te besteden. Ik geloof, dat gaf ik net ook al even aan, dat we in een tijdperk leven van kerk zijn. Dat het oude niet meer werkt. Het loopt allemaal of spaak of het slaat alle kanten op. En we weten nog niet precies waar het heen gaat. Dat is voor mij een gevoel een beetje waar het op dit moment in kerkelijk Nederland zit. Er is veel waarvan we graag afscheid willen nemen. Maar we weten nog niet precies waar we naar op weg zijn. En ik geloof dat juist in die periode wij als kerken een soort nieuwe kern nodig hebben. Een nieuwe kern voor christen zijn en kerk zijn in deze tijd. Om niet losgeslagen te raken en ook niet om terug te gaan naar hoe het vroeger was. Want vroeger was alles duidelijk en beter, dat je daaraan vasthoudt. We hebben een nieuwe kern nodig waar we ons als het ware aan vast kunnen klampen. En ik bied eigenlijk de bergrede aan als die kern. Dat is eigenlijk wat ik in deze cursus doe. Iemand anders zou kunnen zeggen, nou, we kunnen ook de Romeinenbrief doen. Ik zal niet zeggen dat dan fout zou zijn. Het is een keuze. Maar laten we eens proberen om die bergrede tot de nieuwe kern te maken, waar je altijd naar terug kunt gaan. Als je bezig bent met je twijfels ook en met je vragen over hoe moeten we vandaag kerk zijn, of hoe kan ik vandaag christen zijn. Ook in de kerk kunnen we elkaar snel kwijtraken. Ook hier in de Plantagekerk zijn we ook wel met een proces bezig van hoe houden we elkaar vast. En een van de ouderlingen in onze kerkraad, die heeft een keer het prachtige beeld gebruikt. Als je als gezin met jonge kinderen naar bijvoorbeeld de Eftelingen gaat, dan kom je de Efteling binnen. En het eerste wat je daar doet is met je kinderen afspreken, als we elkaar kwijt zijn, dan komen we hier bij elkaar, bij deze boom. Of bij die patatkraam of zo. Het is het eerste wat je afspreekt. We komen hier bij elkaar als we elkaar kwijt zijn. En je voelt het misschien al aankomen. Als we elkaar kwijtraken in de kerk, kan vrij gemakkelijk gebeuren. Als je elkaar kwijtraakt in de kerk, zoek dan een plek waar je elkaar weer vindt. Laat de bergrede zo'n plek zijn. En nog kernachtiger kun je zeggen, dat is natuurlijk de persoon van Jezus Christus zelf. Maar de stem van Christus. Laten we, als we elkaar kwijt zijn, elkaar weer vinden aan de voeten van Jezus, waar hij spreekt, de woorden van de bergrede. Dat is eigenlijk wat ik met dit eerste punt op deze dia wil zeggen. Op zoek naar een nieuwe kern voor christen zijn en kerk zijn vandaag. Tweede punt van deze dia. Pasen is naar Galilea gaan. En nou heb ik daar afgelopen zondag hier in de Plantagekerk over gepreekt. Het was me opgevallen namelijk in het slot van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, waar het verhaal van de opstanding wordt verteld. Daar wordt tot twee keer toe gezegd, jongens, jullie moeten naar Galilea gaan. En ik denk van ja, is dat nou het belangrijkste wat je hebt te zeggen als je net bent opgestaan? Ga naar Galilea. Dus wat gebeurt er als Jezus zegt, eerst zegt een engel, zegt tegen de vrouwen, jullie moeten die discipelen naartoe gaan, jullie moeten naar Galilea gaan, want Jezus gaat je voor naar Galilea. En dan komt Jezus even later zelf naar die vrouwen toe en zegt nog een keer, hij herhaalt het nog een keer, die jongens, die discipelen, mijn broeders noemt hij ze dan, moeten naar Galilea gaan. En ze doen het, ze gaan naar Galilea. En er zijn allerlei signalen in die tekst die Matthäus opschrijft, in Matthäus, die duidelijk maken dat ze teruggaan naar de plek waar Jezus zijn onderwijs heeft gegeven. Naar de bergreden. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn leerlingen, dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun dat ze zich moeten houden aan alles wat ik hen opgedragen heb. Dat is de bergreden. Dus Jezus zegt vlak na zijn opstanding, hij doet het impliciet, we maken het nu expliciet. Hij zegt mensen, terug naar mijn onderwijs van de bergreden. Als je nieuw wilt leven, dat kan nu, want ik ben waarlijk opgestaan. Als je nieuw wilt leven, dan kan dat, want ik leef. En weet je hoe het nieuwe leven eruit ziet? Luister naar mijn woorden in de bergreden. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Dus de Bijbel zelf, of het Matthäus-evangelie, geeft aan dat die bergreden niet zomaar... Jezus heeft toevallig ook eens een keer een boeiende toespraak gehouden. Leuk om ernaar te luisteren, maar je kunt het eventueel ook vergeten. Nee, hij zegt, ga terug naar dat onderwijs van de bergreden. Leer dat nieuwe leven. Direct eraan vastknopend, de bergreden is in de vroege kerk het dooponderwijs bij uitstek geweest. Als mensen tot geloof kwamen en op weg waren naar de doop, werden ze onderwezen vanuit de bergreden. Nou, kom daar vandaag eens om. Ik heb nog nooit vanuit de bergreden catechisatie gegeven. En dat is eigenlijk buitengewoon merkwaardig. Ik heb het dit jaar voor het eerst wat gedaan. Maar het is eigenlijk buitengewoon merkwaardig. In de vroege kerk werden mensen die tot geloof waren gekomen, werden onderwezen door ze de bergreden te leren. En dan werden ze gedoopt. Dus dat zouden we ook terug moeten winnen. Ik heb daarachter gezet de Didache. Dat is een geschrift wat om zo te zeggen de Bijbel net niet heeft gehaald. Het is een belangrijk geschrift geweest in de eerste eeuw al. Maar op een gegeven moment is de Bijbel tot stand gekomen. Er zijn boeken afgevallen en sommige zijn er wonderbaarlijke wijze wel ingekomen. Deze niet. Maar het is wel een heel belangrijke brief uit de eerste eeuw geweest. De Didache, het onderwijs. Misschien ken je het woord didactiek wel in het Nederlands. Daar heeft dit woord alles mee te maken. En het aardige is ook dat wat Jezus doet in de bergreden is ook didache. Hij ging de berg op, hij ging zitten en hij onderrichtte zijn leerlingen. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. En helemaal aan het eind, ze waren diep onder de indruk van de didache van Jezus. Dus onderwijs. Dus ook daarom is het denk ik heel belangrijk om terug te gaan naar die bergreden. Omdat in de vroege kerk de bergreden het beginpunt was van het onderwijs op weg naar de doop toe. Vierde wat ik hier noem, geloven als navolging van leerregels naar leefregel, heb ik ook aan het begin al even aangeduid. Ik geloof dat wij in een beweging zijn momenteel in de kerken of als christenen. Een beweging waarin we een beetje ontdekken dat je vastloopt als je zegt van geloven is dat ik allerlei overtuigingen goed op een rijtje heb staan. Want ik hoor inderdaad steeds meer mensen zeggen, het lukt me niet meer om ze op een rijtje te krijgen. Ik weet het gewoon eerlijk gezegd niet zo goed meer. En dan is er niet niks. Dan is er de ontdekking dat christelijk geloof misschien wel nooit in eerste instantie ging over het hebben van de correcte overtuigingen. Maar dat het altijd al gegaan is over leven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Leven volgens de bergreden. Nieuw leven. Zodat het verschil maakt in de maatschappij. Waarom groeide de christelijke kerk in de eerste eeuwen zoals een tierenlier? Niet omdat ze allemaal keurige dogmatische overtuigingen hadden. Die kwamen pas een paar eeuwen later ook. Gingen ze allemaal synodes. Goede synodes hoor. Er zijn goede dingen gezegd. Maar die eerste eeuwen, toen was het allemaal nog een beetje zoeken op het gebied van de leer van de kerk. Om het een beetje onderbiedig te zeggen, de drie-eenheid moest nog uitgevonden worden. Die term was er nog niet eens. Die is pas in de derde, vierde eeuw, is dat woord als het ware de kerk in de schoot geworpen. En zo noem ik het maar even. Om duidelijk te maken, hoe zit dat nou met Vader, Zoon en Heilige Geest? De drie-eenheid. Dat is een woord wat niet in de Bijbel staat. Dus dat geeft een beetje aan. In de eerste eeuw, toen de kerk zo ongelooflijk groeide, toen moest de leer als het ware nog ontwikkeld worden. Maar het leven was er. De christen maakten verschil in die maatschappij. Ze vielen op door hun liefde. Hun onderlinge liefde. Hun liefde voor de vijanden. Nou, het zou goed zijn om daarnaar terug te gaan. En te ontdekken dat het altijd al ging om een manier van leven. Christus roept ons om hem te volgen. En achter hem aan te gaan en te leven zoals hij. En nou, de bergrede geeft daar schitterend onderwijs over. En tenslotte, waarom is het belangrijk om die bergrede ook een beetje onder het stof vandaan te halen? In mijn beleving, hè, want nogmaals, ik word 50. Ik heb weinig gedaan met de bergrede in mijn leven. En dat is toch eigenlijk een beetje merkwaardig. Hoe kan dat? Dat is een interessante vraag. Daar kan ik op een ander moment misschien nog wat dingen over zeggen. Maar een van de redenen waarom ik misschien een beetje huiverig ben voor de was voor de bergrede. Ook een hele concrete ervaring. Ik was net predikant in Beverwijk. Een jaartje ongeveer. En ik had me, in een paar preken had ik me positief uitgelaten over de bergrede. En toen kwam ik bij iemand op bezoek en die zei: bergrede, doe maar niet. Dat weten we allemaal wel. Romeinenbrief. Of om mij op het openbaring. Maar pas een beetje op met die bergrede. Dat was eigenlijk het signaal wat mij gegeven werd. Ik was nog wat jonger dus dan nu. En dat kwam nogal binnen bij mij. En dat heeft eigenlijk een heel aantal jaren geduurd. Dat is een soort stemmetje in mijn achterhoofd. Maar die bergreden moet je oppassen, mensen. Dat is een beetje oppervlakkig of zo. Een beetje al te praktisch. En dat vat ik nou even samen in social gospel. Als ik dat woord social gospel hoor, denk ik, daar moet je heel erg mee oppassen. Moet je heel erg mee oppassen met social gospel. Dat is fout. Daar ben ik in getraind, als het ware, om dat fout te vinden. Social gospel, dat was een beweging van ongeveer 1870 tot 1920. Met heel veel nadruk op het Koninkrijk van God. Was met name in Amerika. Een zekere predikant, Rauschenbusch, kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Kwam in Amerika terecht. Die schreef boeken over het Koninkrijk van God en over het social gospel. Is een grote inspirator geweest voor Martin Luther King. Martin Luther King heeft zich echt laten inspireren door die Rauschenbusch. En die schreef dus boeken over social gospel. Namelijk een evangelie dat verschil maakt voor de arbeidersklasse. De arbeiders hadden het buitengewoon moeilijk. Leefden in zeer moeilijke omstandigheden. En deze predikant die dacht, ja, ik kan wel elke zondag staan te preken. Maar al die arbeiders, dat is verschrikkelijk wat die mensen overkomt. Daar moeten we wat aan doen. En is het evangelie ook niet bedoeld om daar wat aan te doen? Social gospel. Heet dat. Daar hoorde wel een beetje bij, en dat is ook wel een kritische noot bij die beweging. Het hoorde een beetje bij die tijd ook dat er een soort vooruitgangsdenken was. We zijn met z'n allen met een stijgende lijn bezig. Het gaat steeds beter met de wereld. Dat was eigenlijk een beetje de onderliggende gedachte van social gospel. Nou, intussen weten we wel dat het niet steeds beter gaat met de wereld. Absoluut niet. We moeten niet heel erg positief zijn over de goedheid van de mens, dat hij van deze wereld een prachtige plek maakt. Maar dat ze dus wel een beetje bij dat social gospel een heel erg positief beeld over waar het met de wereld naartoe ging en dat wij daar een bijdrage aan konden leveren. Nou, daar ben ik het ook niet mee eens. Dus dat snap ik ook wel, dat je daar kritiek op kunt oefenen. Maar goed, wat gebeurt er dan vervolgens? Dan gooi je het helemaal maar weg. En dan hou je een niet-social gospel over. Hou je een gospel over, een evangelie, waar je op zondag naar de kerk, in de kerk naar luistert en wat verder niet zoveel effect heeft op de samenleving of op je omgang met mensen. Nou, ik geloof dat het ook heel belangrijk is dat we dat social gospel, dat sociale evangelie, dat evangelie dat dus heel veel gevolgen heeft voor de omgang van mensen met elkaar. Sociaal, het gaat gewoon over mensen die met elkaar optrekken en met elkaar omgaan. Het evangelie heeft daar ongelooflijk veel over te zeggen en de bergrede van Jezus brengt dat op een hele krachtige manier bij elkaar. Dus daarom is de bergrede zo belangrijk. Niet alleen maar omdat het nu toevallig even mijn ding is, om het even zo te zeggen, maar omdat er redenen zijn om te zeggen, die bergrede is ook inderdaad heel belangrijk. Ik kwam eigenlijk gisteravond nog tegen, toen ik nog wat aan het lezen was erover, dat het Matthäus-evangelie is de eerste evangelie in het Nieuwe Testament. En je kunt zeggen, die bergrede van Jezus, die staat toch al behoorlijk aan het begin van dat evangelie. He, Matthäus 5 tot 7, een lange inleiding met een geboorteverhaal. En dan staat daar, aan het begin van het Nieuwe Testament, de bergrede. Dat is natuurlijk eigenlijk nogal wat als je dat tot je door laat dringen. De bergrede is niet zomaar ergens een achterafplekje. Nee, het Nieuwe Testament opent zo'n beetje met de bergrede van Jezus. Alleen daarom al is het heel belangrijk om die bergrede een grote plek toe te kennen in de boodschap van het evangelie. Wij nemen even een soort van pauze. Tijdens het onderwijs. Want jij zit al te kijken, Wouter, we gaan wel koffie drinken. Nee, we gaan nog niet koffie drinken. Dat gaan we ongeveer 8:50, 8:55 doen. Wat we nu even doen, op de volgende dia zien jullie een mooie foto. En daar staat even boven de bomen en het bos. Ik wil even uitnodigen om gewoon naar die foto te kijken en op je in te laten werken. Jullie kennen allemaal de uitdrukking wel, door de bomen het bos niet meer zien. Dus dan zie je allemaal losse onderdelen. Maar het grotere geheel ben je dan kwijt. Dat kan met de bergrede ook een beetje gebeuren. Dan heb je wel een citaat hier en een citaat daar. Zeg je, je moet je linkerwang toekeren, zeggen we dan zomaar in een gesprekje. En dan zijn we ons niet heel van bewust, maar dan citeren we de bergrede eigenlijk. Of zeggen, je moet je vijand lief hebben. Dat is ook een citaat uit de bergrede. Of we zijn licht voor de wereld en zout voor de wereld. Het kan zomaar geroepen worden op een gemeentevergadering of een missionair gemeente zijn. Dat zijn allemaal losse uitspraken, losse citaten uit het geheel van de bergrede. Dus die bomen die komen vaak langs. Maar zien we het bos wel? Dat is eigenlijk wel de kern van het onderwijs van deze avonden. Dat wij in ieder geval dat grotere plaatje van die bergrede zien. Van wat wil Jezus daar nou mee? Wat is nou de kern van waar het in de bergrede om gaat? Wat gebeurt daar nou allemaal? Zoals jullie aan mij vragen stellen, zal na de pauze ook wel wat gelegenheid voor zijn nog. Als je me gaat vragen, wil je een uitleg geven van die ene tekst uit de bergrede, dan haak ik al vrij snel af. Want zoveel weet ik er dan ook nog niet van. Ik sta ook nog maar aan het begin van het ontdekken van die bergrede. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je het bos ziet, in elk geval. Dat je zegt, dit is dus de bergrede. Dit is het grote verhaal van de bergrede. Dat zal ik na de pauze nog verder uitwerken. Maar tegelijkertijd hebben wij vaak al wel contact met losse uitspraken uit de bergrede, als het ware de bomen. Nou, even een moment van reflectie voor jezelf, om voor jezelf op te schrijven en het daarna nog even weer te delen met iemand die naast je zit. Als je gewoon zo even zonder een Bijbel open te hebben, zonder het papiertje open te leggen. Welke drie uitspraken uit de bergrede, tenminste waarvan ik denk dat ze uit de bergrede komen, schieten mij te binnen als ik die vraag stel. Welke drie uitspraken uit de bergrede kan ik zo te binnen brengen? En de tweede vraag, welk ene woord uit de bergrede is volgens jou het belangrijkste? Ik kan me voorstellen dat je misschien een beetje overvraagd voelt met deze vraag, want het veronderstelt al een beetje dat je de afgelopen dagen de bergrede al een aantal keren gelezen hebt, of dat je een zekere kennis hebt van de bergrede. Als dat niet zo is, bedenk maar gewoon wat. Denk van, licht voor de wereld. Dus er komt vast wel iets naar boven. Maar neem daar even 2 minuutjes de tijd voor om deze 2 vragen voor jezelf te beantwoorden en daarna even 2 minuutjes om het te delen met degene die naast je zit. En om het niet al te stil te laten zijn, zal ik heel zachtjes op de piano spelen. En als ik zometeen wat harder ga spelen, dan is het een reden om met elkaar te gaan praten. Ja? voordat we gaan pauzeren zometeen. Dan kun je naar beneden gaan trouwens, daar is koffie. En er staan beneden volgens mij ook een paar mandjes op tafels klaar. Hè. De cursus is gratis, hè, dus hoeft er helemaal niks voor te betalen. We vinden het als Plantagekerk prachtig om dit aan te bieden, ook aan jullie allemaal. Maar als je wat geld over hebt en denkt, nou, ik vind het toch leuk om wat te doneren. Het is allemaal bestemd voor het leerhuis. Dus niet voor mij, voor het leerhuis. Dan kunnen we nog veel meer cursussen gaan geven. Hey. Voor de pauze nog de derde vraag. Waar staat die berg uit de bergrede voor? Want hij heet bergrede en dat is een geëikte uitdrukking geworden. Maar waarom heet hij nou eigenlijk bergrede? We kijken naar een foto van, tenminste als ik Google mag geloven, is dit het meer van Galilea. Wie is er wel eens bij het meer van Galilea geweest? Kijk eens, een heel aantal mensen. Dit klopt al ongeveer, dit beeld. Mooi, dit is hem helemaal. Ik ben er nog nooit geweest. Ik zeg altijd maar, als ik 25 jaar predikant ben, dan biedt de gemeente mij een reisje naar Israël aan. Je moet gewoon regelmatig even zeggen. Ja. Dus die mandjes, ja, sorry. Duurt nog maar 5 jaar, dus heb nog een aardig van tijd. Maar waar staat die berg voor? En heel eenvoudig natuurlijk dat Jezus een berg opging en dat hij daar ging zitten en dat hij daar onderwijs gaf. Maar er is met een berg in de Bijbel natuurlijk altijd wat aan de hand. Een berg is nooit zomaar een plek. Wat bij de bergreden heel erg belangrijk is, is dat we weten, tenminste daar mogen we een beetje van uitgaan, dat dit de berg was waar hij die bergreden hield, waar hij zich regelmatig terugtrok om te bidden. En dat zet meteen de bergreden ook in een wat ander licht. Als ik het even samenvat, dan zou je het zo kunnen zeggen, de bergreden, dus het onderwijs wat Jezus geeft, dat komt voort uit de binnenkamer, dat komt voort uit de verborgen omgang met de Vader. Ik kan me voorstellen, in Lucas 6 wordt dit verteld, dat hij een hele nacht in gebed is. En ik kan me voorstellen dat hij, het is een beetje fantasie hoor, een beetje verbeelding. Ik kan me voorstellen dat hij, dat Jezus het gevoel heeft gehad van morgen moet ik echt het verhaal van het koninkrijk gaan vertellen. Dat kun je op je, wij als mensen heb je op je hart. Je hebt het op je hart, morgen wil ik dat verhaal over het koninkrijk vertellen aan de leerlingen die ik ga uitkiezen. En als je daar wat in meegaat, dan zou je kunnen denken van, hey, misschien heeft Jezus die hele nacht wel aan de Vader gevraagd van, Vader, wat moet ik zeggen? Geef mij de woorden. Een nacht lang worstelen in gebed en maar vragen, Vader, ik wil vertellen over het koninkrijk, want dat is uw passie. Koninkrijk van u, koninkrijk van de Vader, koninkrijk van de hemel. Wat moet ik vertellen als ik morgen over het koninkrijk ga vertellen? Nou, nogmaals, het is verbeelding, maar het helpt mij in ieder geval om de diepgang van die bergreden ook te ontdekken. Hij komt voort uit een nacht van gebed. Lucas 6, er wordt een verkorte versie van de bergreden gegeven. Vers 21 tot 49, dus maar een klein hoofdstuk in plaats van de 3 hoofdstukken van Matthäus. Maar daar wordt dit dus bij verteld. Hij is een nacht lang in gebed. Een nacht lang contemplatie. Een nacht lang aan de Vader vragen, Vader, wat is nou dat koninkrijk van u? Kunt u mij de woorden geven? En dan heeft hij die nacht doorgebracht in zijn binnenkamer. En dan kiest hij de leerlingen uit. Ik heb in preken wel regelmatig gehoord van Jezus ging een nacht bidden en waken en toen ging hij zijn leerlingen uitkiezen. En hij zal ongetwijfeld ook gevraagd hebben van, Vader, ik heb het gevoel dat ik 12 leerlingen uit moet kiezen. Dat is een soort intuïtie. Vader, wilt u mij vertellen welke 12? Dat zal ook aan de orde zijn geweest. Maar ik denk dat dit ook aan de orde is geweest. Wat moet ik zeggen? Hij kiest die 12 leerlingen uit en dan begint hij zijn toespraak. Dat wordt dan in Lucas 6 verteld, in vers 17 tot 20. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. En jullie zien al op de dia staan dat De bergrede heet zo in Matthäus, maar in de Lucas-versie heet hij wel de veldrede. Het zijn verhalen die niet helemaal op elkaar rijmen, zou je kunnen zeggen. Ze kijken er wat vanuit een verschillend perspectief naar. Maar in Lucas is het in het veld. Op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren. En zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit, die allen genas. Dat is ook de context van de bergrede. Hè? Er ging kracht van hem uit, die allen genas. Dus dat is heel bijzonder, dat daar gebeurt. En dan zou je kunnen zeggen, dan gaat hij vervolgens iets totaal anders doen. Hij gaat een preek houden. Maar misschien doet hij wel niet iets totaal anders. Misschien gaat hij wel gewoon door met datgene wat de kern van zijn bediening is. Kracht. Er ging kracht van hem uit. Er ging kracht van zijn woorden uit. Aan het einde van de bergrede in Matthäus staat tenslotte ook. De menigte was ontzet en verbaasd en verbijsterd. Want hij sprak met gezag. Niet zoals hun schriftgeleerden. Daar gaat kracht uit van Jezus. Dus daarom is die berg zo belangrijk. Jezus is daar in gebed geweest. Hij heeft daar zijn leerlingen uitgekozen. En die berg is, en dat maakt Matthäus eigenlijk ook impliciet wel heel erg duidelijk. Dit is nu de Jezusberg. En Matthäus had vooral Joodse lezers in gedachten. Dus er is Matthäus alles aan gelegen om de kinderen van God, de Joden, mee te nemen in zijn verhaal. Op alle mogelijke manieren laat hij zien, jongens, dit wat hier gebeurt, dat rijmt op de Torah. Het rijmt er in elk geval op. Het is ook nieuw. Het is nog een beetje moeilijk, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Maar er zijn heel veel dingen in het eerste stuk van het Matthäus-evangelie die erop duiden dat Matthäus bezig is om te laten zien, hier ontstaat een nieuwe Torah. En daar is veel over te zeggen, dat doe ik nu niet. Ik pak er maar één punt uit. Mozes ging de berg op. Jezus ging de berg op. Die parallellen. Matthäus wil duiden, hier is een nieuwe Mozes. Ook een totaal andere Mozes, want vergelijk de berg Sinaï maar eens met die berg daar bij het meer van Galilea. Dat is een totale wereld van verschil. Berg Sinaï, heel ruw gebergte, rotsen, steen, donder en bliksem. En God die zegt, blijf op afstand. Dat is de Mozesberg. En we zijn nu op de Jezusberg. Geen donder en bliksem. En mijn vogels die fluiten in de lucht van de lente. Gras en bloemen. Kijk, vogels, zegt Jezus. En kijk, zie je het gras? Het is een totaal andere sfeer dan de Sinaï. En al helemaal niet op afstand blijven. Ze mogen allemaal dicht bij Jezus komen zitten. Vlak rondom Jezus zitten al die mensen dicht bij Jezus. Dus er gebeurt iets heel nieuws. Het doet denken aan wat er was. Mozes, maar hier is een andere Mozes, een nieuwe Mozes, een totaal andere Mozes ook. En hij heet Jezus. En er gaan echt nieuwe dingen gebeuren. Dat is eigenlijk wat Matthäus zegt. Er gaan hier echt nieuwe dingen. En hier vindt toch een soort van revolutie plaats. Dus daarom is die berg ook zo belangrijk. Omdat de Jezusberg zegt van, er was een Mozesberg, maar dat is nou voorbij. Nu is er de Jezusberg. En tenslotte, de berg is in de Bijbel altijd de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Later in het evangelie gebeurt het ook. En Jezus wordt verheerlijkt op de berg. En dan begint hij te stralen en een en al licht. Dat is wat hier ook aan de hand is. De hemel komt op aarde. Dus in de bergrede raakt de hemel de aarde. En laat dat nou precies ook een definitie zijn van Koninkrijk van God. Dat de hemel de aarde raakt. Dat hemel en aarde elkaar overlappen, om het met Tom Wright te zeggen. De hemel en de aarde overlappen elkaar in de bergrede. Daarom is het zo belangrijk dat die bergrede heet. Wij gaan pauzeren. En na de pauze is onze vierde vraag, hoe moeten wij de bergrede lezen? Ik wil na de pauze ook even kort gelegenheid geven om een vraag te stellen. 1 of 2 vragen, om even iets terug te horen. Je mag ook een vraag opschrijven en aan mij meegeven. Die kan ik misschien volgende keer wat mee doen. Of misschien schrijf ik dan zomaar wel een blogpost over zo'n vraag of zo. En heb, het is gewoon leuk om een blogpostje te schrijven over zo'n vraag. Dus voel je ook vrij om een vraag op papier te zetten. En geef die mij mee. Ik zal er niet meteen dan op antwoorden. Maar dan neem ik dat in ieder geval mee naar huis. En dan komt het op een of andere manier terug. En ik nodig dus 1 of 2 mensen uit om na de pauze gewoon even een vraag te stellen. Een beetje naar aanleiding van wat we tot nu toe gehoord hebben. Zullen we gaan pauzeren?